De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen.
De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over protonentherapie bij kanker. Een manier van bestralen waarbij schade aan omliggend gezond weefsel tot een minimum wordt beperkt. Erna Bole is met protonen bestraald. Bij haar werd een jaar geleden borstkanker geconstateerd.
Dan zakt je wereld wel in. Hè? Ik bedoel, hoe gaat het verder? Wat gaat er gebeuren? Zijn er uitzaaiingen? Zijn er allemaal vragen die eigenlijk gelijk in je opkomen?
Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Radiotherapeut en oncoloog Marleen Woltman las de Eed van Hippocrates, waarin je als dokter belooft je uiterste best te doen mensen te genezen. Marleen Woltman is in deze aflevering de genezer. Ze is coördinator bij het protonencentrum van het UMCG. Ze ziet veel kankerpatiënten en dus veel leed en verdriet.
Dat klopt. En toch is er bij dat verdriet ook heel veel moois. En vind ik het ook mooi om dat stukje verdriet ook een plek te geven of daarover ruimte voor te geven. En daarnaast zijn heel veel mensen ook weer heel positief. Dit is er, dat is heel ellendig, maar we gaan samen zorgen dat we het beter gaan maken. En dat is natuurlijk iets heel positiefs, ja. Daar mag ik aan bijdragen.
Ja. Je kwam hier binnen en meteen dacht je van, nou, dit is wel mijn plekje. Ja. Laat ik het anders vragen. Is er iets veranderd in die jaren toen je begon tot nu? Is het een vak wat zich snel ontwikkelt?
Ja, het is nog een relatief jong vak. En daardoor zijn er nog heel veel technische ontwikkelingen. Dus wat ik de afgelopen, 15 jaar ongeveer, 20 jaar heb gezien, is dat het vak een stuk technisch geworden, dat de behandelingen ook wel echt complexer zijn geworden. En wat we daarnaast zien is dat er veel meer met verschillende disciplines wordt overlegd. Vroeger was er één oncologie MDO, dus een multidisciplinair overleg, waar wel eens iemand besproken werd. Nu zijn er landelijke richtlijnen waar afgesproken dat elke patiënt in een tumorwerkgroepvergadering besproken moet worden met de verschillende disciplines. Dus chirurgen, internisten, radiologen, radiotherapeuten. Dus we overleggen veel meer. En ik denk dat dat ook voor de patiënt uiteindelijk een betere behandeling geeft. Omdat we meer van elkaar kunnen leren en ook meer op een gestructureerde manier doen. En dat is wel iets wat veranderd is de afgelopen jaren.
Ik weet wel dat mijn kinderen zijn 11 en 17... mijn zoontje die kwam thuis van school en die kwam hier de hoek om zeilen. En hij zag aan mij van, oké, mama, dit is echt foute boel, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, dit is niet goed. De eerste vraag die hij stelde, mama, ga je ook dood? Ik zeg, nee. Ik zeg, dat is niet de bedoeling. En onze dochter, die was op school. Toen ik haar belde, gelukkig waren er hele goede vriendinnen om haar heen. Maar ze moest wel heel hard huilen. Ja. En mijn man, die was eigenlijk net zo stom verbaasd als dat ik was.
Nou ja, stom verbaasd. Het is een gegeven dat heel veel vrouwen borstkanker krijgen.
Ja, daar schrok ik eigenlijk ook wel van. Want bij de diagnosestelling werd mij verteld dat 1 op de 3 vrouwen borstkanker kon krijgen. Ik dacht, wow, dat is best veel. Ja. Daar schrok ik eigenlijk ook wel van. Ja.
En dan krijg je ook nog te horen, want je gaat je er natuurlijk onmiddellijk in verdiepen, dat je dan ook nog niet de meest gunstige variant hebt.
Nee, helaas heb ik niet de meest gunstige variant, omdat ik dus een hormoonongevoelige variant heb. Dat betekent veel eiwitten op je tumor. Ja, er is een grote kans dat hij terugkomt, maar er is ook een hele grote kans dat hij wegblijft. Ja, eigenlijk weet je het gewoon niet. Ja. En eigenlijk weet ik het ook niet. Ja. Nee.
Dat lijkt me het moeilijkste, eerlijk gezegd. Om daarin te zitten. Hè? Dat je ongeveer weet van. Of je weet ook, je maakt jezelf wijs, want je gaat googlen en je gaat informatie inwinnen. En dan denk je van, ik sta er helemaal niet goed voor.
Nee, dat googlen, dat heb ik in het begin wel gedaan. En op advies van het ziekenhuis zeiden ze van, je moet niet gaan googlen, want daar staan altijd zaken en randzaken op die niet voor iedereen van toepassing zijn. Ja. Dus ook op die van mij. Ik ben eigenlijk afgegaan op wat de oncoloog tegen mij zei. Er is een goede behandeling, we behalen goede resultaten hiermee en daar moet je eigenlijk van uitgaan, hoe moeilijk het ook is. En tuurlijk, je hebt altijd momenten dat er angst om de hoek komt zeilen. Altijd. En die zullen ook nooit verdwijnen. Echt niet. Ja. Nee, maar je moet erop vertrouwen dat de behandeling die je krijgt gaat aanslaan. Ja. Dat is je eerste insteek.
Technisch kunnen we veel preciezer bestralen. Weten we ook steeds beter wat bestraling doet op welk weefsel. Dus dat betekent dat we soms beter de dosis kunnen geven op de plek waar we het willen. En dus beter de tumor onder controle krijgen. En we dus steeds beter ook gezonde organen kunnen sparen. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele mooie combinatie.
Ja. Ja. Er zijn nog niet zo lang in dit ziekenhuis verschillende manieren van bestraling. Ja. Wil je mij uitleggen wat er gebeurt bij de oude wijze? Dat heet dan fotonenbestraling. Ja. Wat gebeurt er dan?
Als we fotonenbestraling geven, dat is eigenlijk gewoon röntgenbestraling. Waar we ook een foto van een gebroken been mee maken, alleen met een wat hogere energie. En wat er dan gebeurt is dat die straling, die komt in het lijf en die komt cellen tegen. En die maakt het DNA, dus het handboek van die cellen, kapot. En op het moment, dat is heel mooi als we dat doen bij de kwartaardige cellen, maar daar zitten natuurlijk gezonde cellen omheen. En op het moment, die fotonen die schieten ook een beetje door. Dus dat betekent dat er ook schade gedaan wordt aan de cellen die daar omheen liggen, aan de gezonde weefsels. En dat proberen we te beperken, daar hebben we wat technische foefjes voor. Maar dat is er gewoon, dat zijn de eigenschappen van die fotonen. We hebben natuurlijk nu een mooie nieuwe techniek sinds anderhalf jaar, dat zijn de protonen. En het verschil is dat de protonen, die doen op zich hetzelfde. Die maken ook het DNA in de cellen kapot, waardoor cellen doodgaan. Alleen die kunnen we veel preciezer plaatsen. En die stoppen ook als ze hun werk gedaan hebben. Dus die schieten niet door in de omgevende weefsels daaromheen. Wat maakt dat we veel beter gezonde organen kunnen sparen die eromheen liggen. En mensen dus minder bijwerkingen krijgen. En dat is voor sommige patiënten een hele grote winst.
Snap ik. Ja. Dus zou je zeggen, schaf maar af die fotonen voortaan en ga door met uitsluitend protonen.
Ja, ik snap die redenatie. alleen zijn onze fotonen ook heel goed. Dus we hebben niet bij iedereen winst van de protonen. Hmm. Er zijn een aantal indicaties, bijvoorbeeld bij kinderen. Dat is weefsel dat allemaal in de groei is. Dat is heel precair. Daar zeggen we, die moeten in principe krijgen die protonenbehandeling allemaal. Maar bijvoorbeeld patiënten met borstkanker, waar we vooral bang zijn voor schade aan het hart, dat kunnen we met fotonen in 95% van de gevallen al zo goed bestralen, met zo weinig dosis op het hart, dat er eigenlijk geen winst is van protonentherapie.
Ik heb gelijk chemotherapie gekregen in combinatie met immunotherapie. Nou, de chemo was afgesproken dat ik 9 kuren zou halen. En de 9 kuren bestaan uit de ene week een lange kuur en de andere week een korte kuur.
Maar wat is een korte kuur? Want het is bij ons kunstschaatsen.
Ja, een lange kuur is chemo in combinatie met immuno. En de korte kuur is alleen chemo. Dus de ene week had ik chemo en immuno en de andere week alleen de chemo.
Ja. En wat doet dat met je? Behalve dat heeft het invloed op je fitheid? Heeft het invloed op je geest?
Eigenlijk allebei, ja. Wat ik voornamelijk heb gemerkt is dat ik futloos werd doordat ik niet meer kon eten. De smaak verdwijnt, de reuk verdwijnt. Je haalt energie uit je eten. En als je het niet voldoende eten binnenkrijgt, verdwijnt ook je energie. En dat was bij mij het grootste euvel. En plus dat mijn HB, dat keldert zo hard naar beneden. Dus op een gegeven moment heb ik ook een bloedtransfusie moeten hebben. En na 20 kilo afgevallen te zijn, zei de oncoloog van het is klaar. Je hebt 6 kuren gehaald, dat is het minimum. We gaan nu naar de volgende stap en dat is de operatie. Maar ik hoop toch echt nooit meer een chemo te hoeven meemaken. Echt niet, nee.
En je haar, is dat er altijd gebleven?
Nee, ja en nee. Mijn lichaamshaar is er allemaal afgegaan, maar mijn hoofdhaar is met behulp van hoofdhuidkoeling gebleven. Ja, heel bijzonder.
Ja.
Ja.
Wat doen ze dan? Want je zegt hoofdhuidkoeling.
Ja, hoofdhuidkoeling. Dan krijg je dus zeg maar een soort kap op je hoofd. En daarover krijg je weer een andere kap heen. He, dat moet allemaal strak blijven zitten. En eigenlijk wordt je haar bevroren. Ja, het klinkt heel apart. Het klinkt bijna iets onmogelijks, maar het is echt zo. En de hoofdhuidkoeling, je moest een soort zien als een soort koelvloeistof, wat in die kap zit. Het was heel koud, maar ik had het er wel voor over, want ik ben gek op mijn haar. Ja. Maar het heeft geholpen bij mij. Ja, ik heb wel heel veel haar verloren, maar het grootste deel zit er nog op.
Sinds bijna 2 jaar worden in Groningen sommige patiënten, waaronder Erna, bestraald met protonen. Tot nu toe gebeurde dat bij zo'n 200 mensen. Om te bepalen wie al dan niet in aanmerking komt voor deze vorm van therapie, is in Groningen een procedure ontwikkeld.
Wat we dan doen is op basis van rekenkundige modellen en de dosis die ergens komt op een gezond orgaan met de fotonenbehandeling, dus de ouderwetse bestraling, gaan we berekenen hoeveel schade krijgt dit gezonde orgaan op de lange termijn. En we hebben met elkaar in Nederland afgesproken. En ik laat er 1 stapje terug.
Ja.
Dat kan je ook doen voor de protonen. Je kan dan een protonenplan maken. En dan kan je ook uitrekenen hoeveel schade er aan het gezonde orgaan zal zijn. En daar kan dus een verschil in zijn. Ten faveur van de protonenbehandeling. En we hebben met elkaar in Nederland afgesproken binnen de NVRO, de Nederlandse Vereniging voor de Radiotherapie. Hoeveel winst wij als de protonen voordeel geven, waarvan we zeggen, nou, dit is echt voldoende winst, dan vinden we het acceptabel dat iemand protonen krijgt en dan is het ook verzekerde zorg. Dan hebben we de baat bij. Ja. En dat kunnen we voor elke patiënt uitrekenen. Dus iedere patiënt die hier komt, maken we een fotonenplan voor. Dan kunnen we uitrekenen, nou, dit is de schade die we verwachten aan de gezonde organen. Ja. Als die al heel beperkt is, ja, dan verwacht je ook eigenlijk geen winst van de protonentherapie. Maar als we zien dat er aan een bepaald orgaan wel de kans op schade groot is, dan gaan we een protonenplan maken om te kijken of we daar winst kunnen behalen.
En dat doen jullie voor elke patiënt die hier komt?
Voor elke patiënt waar nu inmiddels een landelijk protocol voor is. En dat is nog niet voor elke patiëntcategorie zo. We hebben voor de hoofd-hals, patiënten met hoofd-halskanker, patiënten met borstkanker, patiënten met tumoren in het brein. En binnenkort ook voor patiënten met longkanker hebben we een landelijk protocol afgesproken en vastgesteld, ook door het Zorginstituut Nederland, waarvan we zeggen, nou, dit is de patiëntengroepen waar we goede modellen van hebben en waar we dat goed kunnen selecteren.
Is dat lijstje compleet?
Nee. Nee, daar wordt nog steeds heel hard aan gewerkt voor andere tumorgroepen, zoals bijvoorbeeld tumoren in het bekken, slokdarmtumoren, hematologische tumoren, lymfeklierkanker. Ja. Dus dat is zeker nog niet compleet. En dat is iets waarvan ik wel verwacht dat de komende 1-2 jaar gaat komen.
Ja, maar dat betekent wel, volgens mij zijn er nu centra actief in Delft, in Maastricht en in Groningen. Ja. Daar moet meer bij dus, als je dat wil volhouden, dat uitbreiden.
Tot nu toe zijn we nog niet volledig bezet. De capaciteit is berekend voor die 3 centra. En dat zou voldoende moeten zijn. Hmm. Maar goed, omdat we nog niet, zowel hier niet, maar ook in de andere centra in Nederland, nog niet helemaal up and running zijn qua capaciteit, kunnen we dat nog niet met 100% zekerheid zeggen of het voldoende of onvoldoende is. Ja. Maar tot nu toe hebben we ruimte. En is er ook ruimte nog gelukkig voor uitbreiding, voor nieuwe indicaties die erbij komen.
Ik heb natuurlijk eerst de operatie gehad, herstel daarvan. En toen, kijk, als je borstbesparende operatie krijgt, dan zit er een bestralingstraject aan vast. Nou, in dit geval was dat voor mij van toepassing. Dus uiteindelijk ben ik naar het UMCG gegaan. En daar werd ik ook heel, heel goed ontvangen. Alles werd heel goed uitgelegd. Ik heb allerlei scans moeten ondergaan. En dan gaan hun een soort berekening maken van, wat gebeurt er als je de oude bestraling krijgt, de fotonen? Mm-hmm. En wat gebeurt er met je lichaam als je de protonen krijgt? Nou, bij mij kwam er eigenlijk min of meer uit dat bij de oude bestraling mijn hart te veel gray mee zou krijgen. En tijdens de bestraling waait er altijd iets weg. En bij mij zou dat eigenlijk over mijn hart gaan. Dus de therapeut zei van, de arts zei van, ja, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, want daar kun je hartproblemen door krijgen op latere leeftijd. En dat willen we niet. Dus ik kwam in aanmerking voor de protonentherapie, de protonenbestraling. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, dus ik schrok eigenlijk ook wel een beetje toen ze zei van, hé, je komt in aanmerking voor protonen. Dus ik ben dat, ja, hoe dom ook, weer gaan googlen.
Dat is helemaal niet dom volgens mij, hoor.
Ik ben gaan googlen van, wat is het? Wat houdt het in? Nou, er staat zoveel informatie. Ik vond het heel moeilijk te begrijpen. Mm-hmm. Ik denk, oké, als ik vragen heb, dan stel ik ze en dan komt er vanzelf een antwoord op. Uiteindelijk moest ik weer naar het ziekenhuis, want ik moest weer onder de scan, omdat bij protonentherapie het net weer iets anders wordt gedaan als bij de normale bestraling. En zo is het eigenlijk gegaan. Zo is het eigenlijk gelopen.
Het is niet zo dat er allemaal hele zwaar radioactieve onderdelen hier...
Een waterstofbron, ja. Waar kerndeeltjes versneld worden. En die zorgen ervoor, die komen uit het apparaat om het zo maar te zeggen, en die doen de schade aan het DNA.
Okay.
Dus we hebben hier niet zwaar geladen metalen, maar er komt wel straling van af. Dat is ook de reden waarom het gebouw bijvoorbeeld ontzettend dikke muren heeft. Waarom er altijd metingen gedaan worden en heel veel veiligheidsvoorschriften voor zijn.
Het protonencentrum is een gebouw dat aan de buitenkant wel iets weg heeft van een bunker. De straling moet dan ook niet naar buiten kunnen. In juni vorig jaar zou koningin Maxima het centrum feestelijk openen toen haar zusje onverwacht overleed. Ze stapte zelf uit het leven. 2 weken later kwam de koningin alsnog naar Groningen en zei: dit centrum betekent zoveel voor mensen met kanker, mensen die ziek zijn, maar toch met hoop op genezing. Ze voegde eraan toe: mijn kleine lieve zusje was ook ziek, zij kon niet genezen.
Het is zo overweldigend als je daar binnenkomt. Je weet gewoon niet wat je ziet. Je wil alles in je opnemen, maar dat kan eigenlijk niet. Hè? Want je focus je eigenlijk op hetgeen waar je voor komt. Ja. Dat is de bestraling.
Ja, maar doe eens een poging. Wat zag je allemaal?
Ik zag een enorm grote ruimte. Echt immens groot. Allemaal mensen stonden daar al voor mij klaar. Je gaat een soort tunnel in. Ja, zo noem ik het maar. Ik vergelijk het altijd maar met een hele grote vorm van een vliegtuigmotor, zo'n hele grote ronde koppel, waar een tafel in staat en daar mag je dus op plaatsnemen. En alle mensen zijn met jou bezig en dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere.
Ja. Ja. Je bent in één keer de hoofdrolspeler in een science fiction film.
Ja, als je het zo bekijkt wel. Ja, eigenlijk wel.
Ja. Wat deden ze daar met je op die tafel?
Nou, je wordt eigenlijk in een soort positie neergelegd. He, want de scan is leidend. Hè? De MRI-scan die je hebt gemaakt is leidend. Die wordt ook elke week weer herhaald. Zodat alle plaatjes elke week weer goed op elkaar liggen.
Dus je moet elke week weer precies in dezelfde positie liggen?
Ja. Ja. En daar hebben hun allerlei laserstralen voor. En belichting. He, je gaat eerst liggen. Dan worden de foto's gemaakt. En aan de hand van die foto's krijg je een soort goedkeuring, zeg maar. He, je moet je voorstellen dat je allerlei soorten rode lichaams op je lichaam allerlei rode stralen zijn te zien. Ik zag ze niet, omdat ik natuurlijk lag. Maar de mensen om je heen zien dat dus wel. En aan de hand van die rode beleiding, een soort bestraling, stralingslijnen noem ik het, konden ze zien of ik goed lag. In combinatie met een computerscherm. Maar daar waren ze soms best wel lang mee bezig.
Nou, er is in ieder geval wel aangetoond dat het een veilige behandeling is. En wat we doen voor deze patiënt die we behandelen, houden we bij wat de bijwerkingen zijn. Dat doen we al een aantal jaren voor de patiënten die we behandelen, ook met fotonenbehandeling. We doen dat nu ook voor de protonenbehandeling.
Patiënten die zijn er een aantal bijwerkingen? Meer, minder? Wat is tot nu toe?
Tot nu toe, met name de patiënten met hoofd-halskanker, zijn we nu anderhalf jaar bezig met bestraling. Daar zien we dat de bijwerkingen een stuk minder zijn. En dan, dat kunnen we natuurlijk nog niet over bijwerking zeggen op de lange termijn, maar de bijwerking op de middellange termijn zien we dat die minder zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook wat we verwachten, maar het is wel heel fijn dat we dat ook bevestigd zien. Ja. Maar voor de lange termijn hebben we dus gewoon langer de tijd nodig. Moeten we langer gaan behandelen en meer patiënten behandelen.
En betekent dat ook dat jullie constant onderzoek doen, monitoren, mensen vragen dingen bij te houden?
Ja, patiënten vullen vragenlijsten in over hoe zij bepaalde dingen ervaren, kwaliteit van leven, bijwerking. En wij als dokters vullen dat ook voor alle patiënten in op het moment dat ze tijdens de bestraling, maar ook na de bestraling tijdens de controle vullen we in wat de bijwerkingen zijn, hoe ernstig ze zijn. En zo kunnen we het bijhouden wat het beloop is en of daar verschil inderdaad is zoals we verwachten ten opzichte van de fotontherapie.
Wat is je verwachting? Zou het gek zijn om te veronderstellen dat over 10, 20 jaar dat de fotonenbestraling weg is en het alleen nog maar gaat over protonen?
Nou, sluit ik niet uit. Ik vind het lastig om in de toekomst te kijken, maar ik denk zeker dat het. En nu is het nog heel speciaal, maar ik denk zeker dat we binnen nu en 10 jaar dat het één van de manieren is waarop we kunnen bestralen en één van de technieken. Ja. We hebben natuurlijk ook binnen de radiotherapie nog andere technieken, hele oppervlakkige bestraling, ortovolt. We hebben brachytherapie, dus dat is een inwendige bestraling. Bestaat ook al jaren. Er wordt ook gewerkt in het land aan MRI-LINAC. Dus dat is een andere manier van bestraling met een MRI erbij. Dus ik denk dat dit uiteindelijk één van de technieken zal worden die we in ons arsenaal hebben. En ik denk dat de aantal patiënten die ervoor in aanmerking kunnen komen wel uitgebreid zal worden.
En voel je het ook in je lichaam?
Nee, je voelt eigenlijk helemaal niks. Dat vond ik eigenlijk wel het raarste. Want je ligt daar en je denkt, ja, dat is leuk. Je hangt zo'n apparaat boven mij, maar doet het wel wat? Komt er wat uit? Maar er kwam wel wat uit, alleen ik voelde dat niet. Ja. Nee.
Ja. Het
was wel zichtbaar op mijn borst, dat wel.
Ja. Ben je er helemaal klaar mee nu, met die protonen? Ik bedoel niet dat je er zat van bent, maar dat het gewoon dat de behandeling echt afgerond is?
Ja. Ik heb 4,5 week bestraling gehad. Ik vond het heel intensief.
Ja.
En het heeft me ook wel meer gedaan dan dat ik had verwacht eigenlijk.
Hoe bedoel je?
Nou ja, je moet toch elke dag weer naar het ziekenhuis. En dan was ik 4,5 week. Maar er waren ook mensen die er 6 weken of 7 weken heen moesten. Dat vond ik al lang.
Ja.
4,5 week. Dus laat staan dat je er 7 weken heen moet. Maar ik vond het. Ja, het heeft me toch wel meer gedaan dan ik had verwacht. Hm. En dan meer in de zin van. Ja. Men is toch heel erg anders met jou bezig. Kijk, een infuus aanleggen is anders dan dat je daar ligt. Ja, het is heel raar uit te leggen, maar ja, je ligt daar toch weerloos. Mensen zijn met jou bezig, je ligt daar toch ontbloot. Mensen zitten aan je. Ik vond het nogal wat.
Ja.
Ja.
Je geeft je letterlijk en figuurlijk ultiem bloot, hè?
Eigenlijk wel, ja. En daar had ik eigenlijk wel een beetje moeite mee. Ja. Tuurlijk, het is voor een goed doel. Maar iedereen ziet dat. Er liepen ook mannelijke broeders en er lopen ook vrouwelijke verpleegkundigen. Dus ik vond dat soms wel eens lastig, ja.
In het buitenland gebeurt het ook. Binnen Europa en ook in Amerika en ook al veel langer. Daar weten we ook van dat het een veilige behandeling is. Het verschil is wel dat ze daar een ander zorgstelsel hebben en patiënten op een andere manier selecteren. Wij doen dat, kijken echt op basis van de individuele patiënt. Heeft deze patiënt er baat bij? Daar gaat het meer, wordt het verzorgd, verzekerd, de zorg door de zorgkostenverzekeraar, wordt het vergoed en dan krijgen ze die behandeling. Dus dat is een andere manier van kijken en ermee omgaan.
Ja.
Ja. Maar zij houdt natuurlijk ook wel data bij. Dus daardoor weten we wel dat het een veilige behandeling is. En dat het minder bijwerkingen kan geven, et cetera. Alleen de selectie van patiënten wordt in het buitenland anders. En in ons opzicht minder zorgvuldig gedaan dan dat wij dat doen.
Nou ja, dat is kennelijk op basis van geld gewoon.
Ja, dat is een andere drijfveer. Dat klopt. En in Nederland hebben we de zorg niet zo ingericht.
Nee.
Ik denk ook dat het heel goed is.
Heb je het gevoel dat je er vanaf bent? Of bereid je je voor op een leven lang toch ergens een stemmetje in je achterhoofd van het kan altijd weer terugkomen?
Ja, ik denk wel dat er altijd een stemmetje in je hoofd blijft zitten. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat je voor elke onderzoek dat je nu weer naar het ziekenhuis gaat, voor elke MRI-scan of een mammografie die komt, dat je toch wel weer angst hebt van, ja, stel je voor dat het weer terug is. Ja. En dan?
Ik denk dat er meer ontwikkelingen zullen blijven. Je hebt ook nog bestraling met zwaar geladen deeltjes, met carbon ions, zoals het heet bijvoorbeeld. Dat wordt in het buitenland gedaan. We krijgen steeds meer technieken hoe we nog preciezer kunnen bestralen. Dus dat geeft ook zowel binnen de fotonen, maar ook binnen de protonen weer meer mogelijkheden. Ja. Binnen de protonentherapie zijn ontwikkelingen hoe je bestraling sneller kan geven. En nog preciezer. Dus we zijn nog niet klaar, denk ik. De komende jaren, tientallen jaren.
Ben je blij dat je het gedaan hebt, die protonentherapie?
Ja. Ja, ik ben blij dat het er is. En ik hoop dat het voor meer vrouwen met borstkanker een gegeven is en wordt dat het gedaan kan worden voor hun.
Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein te Winkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.